Ja, goedemorgen. Staat het goed zo? Ja, kunt u mij horen? Ja, anders kan ik heel hard praten hoor. Dus ik weet niet of dat uit de zoutmannenkant komt of uit mijn andere kant. Maar ik zeg dat ik ben van de koude kant. Hè. Dus alles wat de zoutmannen misschien, waar jullie niet zo positief over zijn, ik ben maar aangetrouwd. Dus, ja. Dus, maar ik vind het wel leuk dat je het even vertelde, Wim. Want juist vanmorgen wil ik precies over familie, over gemeenschap, over relaties, over dingen uit het verleden en vandaag gaan praten. Dus het is heel, ik vind het heel mooi dat ik hier zo mag staan om dat met jullie te delen. En ik heb geen idee of jullie het leuk vinden om even wat over mij te horen, maar ik zal even wat vertellen. Ik was hier inderdaad met mijn man en mijn dochter, Marco en Zoe heten ze. En toen deze afspraak werd gemaakt dat ik hier zou gaan spreken, toen woonden wij nog in Haarlem. Dus als je denkt, nou waarom boeken ze nou zo'n spreker van heel ver weg? Nou, toen woonde ik nog in Haarlem, maar we zijn inmiddels dus verhuisd van Haarlem naar De Wijk. En De Wijk, dat is een dorpje met 3000 mensen en een molen midden in het dorp en één supermarkt. En voor de rest gebeurt er niet zoveel. Maar we hebben daar een heerlijke grote vrijstaande boerderij met een stuk land eraan wat je hier niet krijgt voor dat geld. En daarom zijn wij ook verhuisd en wij genieten er elke dag opnieuw van dat wij 's ochtends wakker worden en alleen maar vogeltjes horen en verder niks. En dat vinden we heerlijk. En in het dagelijks leven spreek ik veel op, in kerk, op conferenties. En ik ben werkzaam bij David de Vos, Go and Tell Ministries. David de Vos is een evangelist. Die doet in Nederland een aantal evenementen, maar vooral ook campagnes in Afrika om daar mensen het goede nieuws te brengen. Nou, dat is heel kort iets over mij. En als je verder wat wil weten, dan mag je het altijd komen vragen. Ik sta altijd open voor vragen. Maar vanmorgen heb ik iets op mijn hart om met jullie te delen. En omdat het ook moederdag is, denk ik, kwam ik uit bij het verhaal van Hanna en Samuel en Eli. En specifiek 3D mensen. Als je in je Bijbel mee wil lezen, mag je vast opzoeken 1 Samuel 1. Want we beginnen gewoon bij het begin. En ik denk dat de meeste mensen het verhaal van Hanna en Samuel en Eli wel kennen. Toch? Of is er iemand die zegt, nou, echt nooit van gehoord? Even checken. Nee, oh, gelukkig. Niemand steekt zijn hand op. Dus, en misschien, het is natuurlijk een heel mooi verhaal over een moeder. En over een droom die uitkomt. Over een wens, een verlangen. Wat die vrouw, wat Hanna al heel lang heeft en die uitkomt. Maar volgens mij gaat dit verhaal over veel meer. Het gaat over relaties. Het gaat over gemeenschap, het gaat over mentorschap, het gaat over ouderschap. En ik ga wat vertellen over al deze 3 figuren. Wat God met ze doet en hoe zij daarop reageren. En we beginnen bij Hanna, want daar begint ook het verhaal in Samuel. En als je leest in 1 Samuel 1, dan begint daar het verhaal met: er was een man uit Ramat Haim Zofim, uit het berglandschap van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jerobeam, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf en Efratit. En hij had 2 vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Wat een verdrietig begin van een verhaal. De een had kinderen en de andere niet. Hanna was getrouwd, maar haar man had 2 vrouwen. Dat was in die tijd niet zo heel ongewoon. Maar ik zat erover na te denken, hoe zouden we dat vandaag zien? En ik dacht, nou misschien kan je denken aan een soort samengesteld gezin, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dat ouders uit elkaar gegaan zijn, misschien meer hertrouwd zijn. Eigenlijk een beetje zoals mijn familie met Marco. Marco's ouders, Marco's moeder is overleden toen hij jong was. En toen is hij weer hertrouwd. En nu heb ik hele andere broers en zussen erbij. Die niet in de natuurlijke lijn van Marco zit. Want Marco's vader en moeder, die hadden al kinderen. En daar kwamen toen opeens weer kinderen bij. Misschien zoiets. Iets in die trant. In ieder geval, er waren kinderen, maar de kinderen waren niet van Hanna. Hanna en Peninna en Elkana. En ik denk dat je het verhaal kent. Wat er gebeurt is dat Elkana, die houdt eigenlijk meer van Hanna. En hij trekt haar voor. En hij spreekt elke keer in op Hanna. Hanna, maar ik hou toch zoveel van je. Ik hou toch zoveel van je. Is dat dan niet genoeg voor je? En je leest ook, als je ziet dat ze naar de tempel gaan om het offer te brengen, dat Elkana aan Hanna altijd het lekkerste stuk vlees geeft. Hij trekt haar een beetje voor. Misschien juist omdat Hanna zo verdrietig was. Want als ik lees over Hanna, het enige wat ik kan concluderen is dat Hanna een zeer depressieve vrouw moest zijn geweest. Vandaag zou ze echt bij een behandelaar lopen voor een depressie. En een hele zware depressie. Want er staat letterlijk dat ze diep, diep bedroefd was. Omdat haar grootste hartsverlangen, moeder worden, niet vervuld werd. En de situatie lijkt uitzichtloos. In hoofdstuk 1 staat in vers 7. Hè, er wordt aangegeven dat Peninna, die treit het Hanna. En dan staat er, en zo ging het jaar op jaar. En elke keer als ze naar het huis van de Heer ging, dan treiterde de Peninna haar zo dat ze huilde en niet meer at. Hanna was zwaar depressief. En ik snap haar. Ik snap haar. Als je zo'n groot verlangen hebt, als je als vrouw het grootste verlangen in je leven hebt om moeder te worden. En het gebeurt niet. En je ziet dat een andere vrouw, waar jouw man ook mee omgaat, wel allemaal kinderen krijgt. Wat een intens verdriet moet dat geweest zijn. Hoe moeilijk moet het geweest zijn? En wat doet Elkana? Elkana, die probeert Hanna te overtuigen met zijn liefde. Dat dat genoeg is. Hij trekt haar voor. Maar grijpt hij in? Op een andere manier? Spreekt hij Peninna toe? Het verhaal zegt het niet, dus ik denk het niet. Het lijkt alsof er een status quo is. Dat er geen verandering kan komen in deze situatie. Want er staat zelfs in de Bijbeltekst dat de Heer degene was die haar schoot toegesloten hield. Maar dan zijn ze weer op weg naar Jeruzalem om de offer te brengen. En ze komen bij die tempel. En Hanna is weer intens verdrietig. Ze huilt en ze huilt en ze huilt. En ze eet niet meer. En ze gaat naar die tempel om te bidden. En ik denk dat ieder van ons wel eens in een situatie geweest is waarin je zo verdrietig bent geweest. Of dat je geen uitweg meer zag. Dat je zo misschien wel depressief bent geweest. Dat je denkt, wat nog? En het enige wat Hanna ziet dat ze kan doen, is naar God gaan. En ze gaat naar de tempel. En ze knielt neer. En ze huilt en ze huilt en ze bidt en ze huilt. En het gaat door, uur na uur na uur na uur. En op een gegeven moment is daar de tweede persoon in het verhaal. Eli. Eli ziet haar op de grond liggen in de tempel. En hij denkt dat zij dronken is. Want ze is zo raar aan het brabbelen. Blijkbaar is haar verdriet zo intens. Dat de woorden niet meer duidelijk zijn. En ik herken dat wel. Als ik heel erg aan het huilen ben. En dat heb ik wel eens. Ik heb ook periodes van verdriet gehad. En dan vooral als ik dan 's nachts in mijn bed lig en ik het echt niet meer zie zitten en ik huil en ik huil en ik huil. En Marco wordt er wakker van en hij vraagt wat is er. Dan komt er niet zoveel uit. Dan is het, En ik kan me voorstellen dat Hanna ook zo op de grond lag. Dat ze inderdaad misschien vanuit haar ziel, vanuit haar hart aan het brabbelen woorden aan het zeggen was. Maar in ieder geval Eli, die dacht dit gaat niet goed. Hij gaat naar haar toe en hij zegt, wat ben je aan het doen? Dit is het huis van God. Een heilige plek. Maar Hanna zegt, ach, ik heb zo'n groot verlangen. Dit is wat ik verlang van de Heer. Een zoon. En als ik een zoon krijg, dan zal ik hem weer teruggeven aan de Heer. Maar dit verlangen in mij is zo groot. En wat doet Eli? Eli zegent haar. En dan gaat ze weer weg. En Eli zegt tegen haar, het verlangen van je hart zal vervuld worden. In vers 17 van hoofdstuk 1 staat, toen antwoordde Eli en hij zei, ga in vrede. De God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En Hanna zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. En vervolgens ging de vrouw haars weegs. En let op wat er dan gebeurt. Dit is echt, mijns inziens, het belangrijkste vers in dit hoofdstuk. De vrouw ging haars weegs en zij at weer. En haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Hanna was een zwaar depressieve vrouw. Zij zoekt God, ze ontmoet God en ze is nooit meer dezelfde geweest. Mensen zagen het in haar gezicht. Ken je dat? Mensen die net Jezus hebben leren kennen, je ziet het. Mensen die enthousiast zijn over Jezus, je ziet het aan hun uitstraling, hun gezicht, hun ogen. Mensen die van Jezus houden, die kijken anders. Er was iets veranderd in Hanna. God had iets gedaan. En niemand wist nog hoe dit zou gaan uitpakken. Maar Hanna had in haar hart iets ontvangen. Er was iets veranderd. De uitzichtsloze situatie was veranderd. Een ontmoeting met God veranderde haar leven. En dan gebeurt het. Ze wordt inderdaad zwanger. En ze krijgt een zoon. En ze noemt hem Samuel. En ze is trouw aan haar belofte aan God dat ze hem aan God zal geven. En ze zegt tegen haar man: de eerste jaren van zijn leven hou ik hem hier bij mij. En ga ik niet mee naar de tempel. Want ik weet als ik naar de tempel ga, dat ik hem af moet staan. Dus ze kiest ervoor om in die hele jonge jaren hem bij zichzelf te houden. En ik verwacht dat zij in die jaren alles gedaan heeft om hem God te laten leren kennen. Om hem te laten kennismaken met haar als moeder. Om alles erin te stoppen wat ze in zich had. En dan, als hij een jaar of 4, 5 is, ouder kan hij niet geweest zijn, dan neemt ze hem mee naar de tempel en zegt ze tegen Eli: kijk, dit is de zoon waar ik voor gebeden had. En ik laat hem achter bij jou. Nou, mijn dochter is 8. En ik zou werkelijk maar niet over nadenken om haar zomaar ergens bij een voorganger achter te laten. En zeggen: hier, doe maar opleiden. Wat Hanna doet is echt heel bijzonder. Haar diepste wens wordt vervuld. En meteen is ze weer bereid om af te staan. En ik denk dat de enige manier waarop zij dat kon doen, is doordat zij die ontmoeting met God had gehad. Doordat er iets in haar hart was wat haar vertrouwen op God zo groot had gemaakt. En Samuel was de vervulling van de droom van Hanna. En daarin zie ik heel erg dat God op een super individueel niveau naar mensen kijkt. Ze hoort, ze ziet, hun verlangens kent. Maar tegelijkertijd was Samuel onderdeel van dat veel grotere plan van God. Want we weten allemaal wat Samuel gaat doen. Wat er met hem gebeurt. Hoe hij een hele unieke leider van het volk wordt. Maar dat wist Hanna allemaal niet. Maar zij gehoorzaamde gewoon aan wat God in haar hart had gelegd. Zij gehoorzaamde aan de liefde die God haar had gegeven. En zij was dankbaar omdat God haar had gezien. En dat is volgens mij, tenminste in mijn eigen leven, zie ik dat heel erg, dat God heel erg op individueel niveau naar mij kijkt. Naar mijn verlangens luistert. Hoort wat ik zeg. Ik zeg niet dat al mijn verlangens vervuld worden. Maar hij kent ze wel en ik weet dat hij ze kent. En aan de andere kant worstel ik er ook mee om te ontdekken waar ik dan onderdeel ben van dat grotere plaatje. Want het gaat niet om mij. Het gaat om God. Het gaat om zijn redding. De les die ik van Hanna kan leren is dat als ik me tot God richt, dat hij altijd een groter plan heeft. En dat hij kan ingrijpen in situaties die uitzichtloos lijken. Jaar na jaar na jaar. God kan iets anders doen. En dan Eli. Hij kwam net in het verhaal al even voorbij. Eli, de oude hoge priester, die ziet dat zijn eigen zonen het verprutsen. Ze maken er een puinhoop van in de tempel. Ze ontheiligen alles wat heilig is. En er staat wel in een hoofdstuk dat Eli ze op een gegeven moment toespreekt, maar ze luisteren niet. En dan komt God met een boodschap naar Eli. Eli, luister. Ik ben ook een God van gerechtigheid. En ik zie dat mijn tempel ontheiligd wordt. Ik ga een ander plan trekken. Er komt een plan. En dan komt Hanna met die Samuel. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat Eli hier ook verdriet over gehad heeft. Eli was uit een geslacht van Israël de hoge priester. Het was zijn bestemming. Dat geslacht, dat die stam, die waren altijd in de tempel. En opeens zegt God: ik ga het plan anders doen. En er komt zo'n jongetje. En het jongetje ontvangt opeens allemaal woorden van God. God spreekt direct tot hem. Terwijl er ook staat in Samuel dat er al een hele tijd stilte was. Dat God al een tijd niet gesproken had. Dan komt opeens zo'n 5-jarig jongetje. En er staat dat als God Samuel roept, dat God in de tempel bleef staan. Voor de ontmoeting met Samuel. En wat moet dat pijn gedaan hebben bij Eli? Want wat zou hij het graag anders gewild hebben? Wat zou hij graag gewild hebben dat zijn zonen diegenen waren die woorden van God gingen ontvangen. Dat zijn zonen in zijn voetsporen konden treden. Ik kan me echt niet anders voorstellen dat hij daar verdriet over had. Dat God een ander plan ging trekken. En ik kan me ook voorstellen dat misschien er hier mensen in de gemeente zijn die ook op leeftijd gekomen zijn. Die denken, ja, ik had ook een plan. Maar ik zie het niet gebeuren. Of mijn kinderen wandelen ook niet in de weg die ik ben gegaan. En dat doet pijn. Misschien juist wel op moederdag. Maar God heeft altijd een plan. Want ook hier is weer duidelijk dat God het persoonlijke verhaal van Eli kent. Maar hij zegt ook, ik ben bezig met een groter plan. Ik kom met iemand anders. En Eli, die kiest ervoor om daarin mee te gaan bewegen. Hij zegt, God, doe wat u goed vindt. Doe uw wil. En hij maakt ruimte. En hij kiest ervoor om Samuel te gaan onderwijzen in de wegen van de Heer. Hij kiest ervoor om een mentor te zijn voor Samuel. Op het moment dat God gaat roepen en Samuel nog niet de stem van God herkent, dan wijst Eli hem door. Je moet God hebben, niet mij. Ga naar God. Richt je op God. En ik vind het zo gaaf om te lezen dat Eli nog steeds trouw blijft aan zijn roeping. Want er zijn een heleboel zinnetjes tussendoor in het boek Samuel. Dat op een gegeven moment, dan staat er dat Hanna en Elkana, die komen elk jaar weer terug naar de tempel. En Hanna, die brengt elk jaar een mooie nieuwe jas mee voor Samuel. Want hij groeit natuurlijk, dus hij moet elke keer weer nieuwe kleren hebben. Dus elk jaar is hij weer aan het naaien, neemt zijn kleren mee. En wat er dan gebeurt, is dat Eli, die zegent Elkana en Hanna. En wat er gebeurd is, Hanna krijgt nog meer kinderen. Zij krijgt uit mijn hoofd 2 zonen nog en 2 dochters. Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder is dat? Eli gelooft nog steeds in God. En Eli gaat nog steeds uitdelen van God. Hij zegent mensen en er veranderen dingen. Hij gaat met God. En ik had het echt op mijn hart om het vanmorgen ook als bemoediging te zeggen, met name naar de ouderen in de gemeente. Als je denkt dat je tijd voorbij is. Misschien zelfs heeft God gesproken in je leven om plek te maken voor iemand anders. Dan nog ben je waardevol. Eli is nog steeds krachtig. Hij zegent mensen en er gebeuren dingen. En ik wil je vragen als ouder om echt op te staan voor een jongere generatie. Om ze te zegenen en vooral om je over hen te verheugen. En dan zo je plek ook in te nemen. Omdat uiteindelijk is Samuel een product van al die mensen samen. Kijk, ik til nu even Hanna en Eli eruit. Er zijn natuurlijk veel meer mensen om Samuel heen. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor onze kinderen. En hoe zij uiteindelijk zijn. En wat ze meekrijgen. En juist als ouderen kun je daar zo'n belangrijke stem in hebben. Want je weet hoe God werkt. Je hebt verhalen. Je hebt dingen meegemaakt met God. Ik vind het altijd heel indrukwekkend. Als ik met iemand bijvoorbeeld praat. Nou, we hebben natuurlijk kort geleden 4 en 5 mei gehad. Als ik met mensen praat, die vertellen over de oorlog. Mijn vader heeft ook de oorlog meegemaakt. En hij vertelde altijd over hoe zij eigenlijk elke week een nieuw broertje of zusje hadden. Wat dan een Joods kind was. Wat dan een tijdje bij hen thuis was en dan weer wegging. Ik vind het inspirerend. Laat die verhalen alsjeblieft niet verloren gaan. Want ook daarmee bouwen we onze kinderen op. Dat doet niet alleen de moeder of de vader. Dat doet een hele gemeente eromheen. Wees een mentor. En dan zien we uiteindelijk Samuel. Samuel, de droom die uitgekomen is voor Hanna. Maar vooral Samuel, de leading man, de leidende man in het verhaal van God. En je ziet wat er gebeurt. Hij blijft zich richten op God. Dat heeft hij denk ik van zijn moeder gehoord. Omdat zijn moeder denk ik 100 keer verteld heeft over die ontmoeting in de tempel met God en hoe bijzonder dat was. Ik heb zelf ook een aantal keer een bijzondere ontmoeting gehad met God. En ik blijf er maar over vertellen. Omdat ik merk dat dat mensen raakt. Omdat dat mensen raakt, omdat God individueel kijkt. Dus Samuel zal het heel vaak gehoord hebben. En hij heeft heel veel geleerd van Eli over dingen in de tempel, over hoe dingen te doen, over hoe je een altaar moet bouwen, welke stokken erop moeten, welk vlees en wanneer en wat. En er waren er heel veel allemaal van Eli geleerd. En hij wandelt in die weg. En een van de mooiste dingen die ik zie in het verhaal van Samuel is dat hij doet altijd het priestergewaad aan, de efod. Ik heb geen idee of jullie weten wat de efod is, dus ik zal het heel kort uitleggen. De efod was een gewaad, een soort jurk die de priesters aan had in de tempel. En er was één efod voor de hoge priester. Dat was een soort borstding. Ja, meestal in de kinderbijbel zien we zo dat het zo'n doek is die je over je hoofd doet. En die loopt ongeveer tot hier en dan met een riem hier. Maar hier zat een borstplaat met allemaal stenen. En die stenen, die vertegenwoordigden de 12 stammen van Israël. En daarin zat een zakje en in die zakje zaten de 2 orakelstenen. En de orakelstenen die werden gebruikt om God te raadplegen. En je ziet een aantal keren in het verhaal van Samuel dat hij ervoor kiest om de efod aan te doen. Dat hij continu die efod aandoet. En die efod, die zegt iets, het was een wit linnen gewaad, over God zoeken. Over, hè, toen was nog helemaal dat nodig om je te reinigen, om offers te brengen. En Samuel kiest ervoor om elke keer te zeggen, oké, God, ik kies er nu voor om dat gewaad aan te doen wat u mij geeft. Zodat ik rein voor u kan staan. En dat is een les die wij kunnen leren. Elke keer, als we het moeilijk hebben en naar God willen gaan, dat we in ons hoofd kiezen, oké, God, ik kies ervoor om die efod aan te trekken. In ons hoofd dan. Wij hoeven dat natuurlijk niet meer, want Jezus is gekomen. Toen was dat allemaal ritueel, omdat Jezus nog niet geweest was. En we hebben die orakelstenen niet nodig om God te raadplegen. We kunnen dat gewoon zelf. Door ons te richten op hem. Door te vragen en te luisteren. Samuel kiest ervoor om elke keer die efod aan te trekken. En hij vraagt God om raad bij alles. Zelfs als hij het er niet mee eens is, op het moment dat het volk gaat roepen om een koning. Hij zegt, God, dit is echt het meest slechte plan wat ik ooit gehoord heb. Maar God zegt, dit is waar ze om vragen en dit zal ik ze geven. En hij zegt, oké, God, als u het zegt, dan doe ik het. En regelmatig zie je in het boek Samuel dat hij elke keer weer zich richt op God. En ik denk, oh, wat tof, dat heeft hij geleerd van Hanna en van Eli. Hoe cool. Dat heeft hij niet zelf bedacht. Tuurlijk heeft God gesproken. Maar dit is wat mensen hem geleerd hebben, om altijd naar God te gaan. En wat hij doet, is hij roept op tot bekering. Hij vertelt Gods daden. En er staat dat hij een routine ontwikkelt. Het hele jaar door reist hij door het hele land Israël. Om het volk onderwijs te geven. Jaar na jaar. En ik vond het heel grappig dat ik die zinsnede halverwege het boek Samuel weer tegenkwam. Waar het begint met een uitzichtloze situatie van een depressieve vrouw die jaar na jaar huilt en huilt en huilt. En dat het verandert naar een situatie waarin er een man van God het volk onderwijst jaar na jaar na jaar. Naar een situatie waarin overal waar Samuel komt, er zegen komt. Waarin er, waar Samuel is, hele bizarre dingen gebeuren. Ga maar eens vandaag lezen het boek Samuel. Het is net echt een avonturenboek. Het is echt te gek. Een paar belegeringen waar God zo dramatisch ingrijpt op een bovennatuurlijke manier. Door geluid uit de hemel, door mensen weg te jagen, door mensen dromen te... Het is echt bizar, maar goed, dat kan ik allemaal nu niet vertellen. Want zoveel tijd heb ik niet. Maar jaar na jaar gaat het anders. God heeft altijd een groter plan. En soms gaat het niet altijd zoals wij het graag willen. Denk aan de pijn die Eli gehad moet hebben. Denk aan de pijn die Hanna gehad moet hebben. Soms zitten we in omstandigheden die zo overweldigend lijken, dat wij geen uitweg zien. Richt je dan op God en kijk met Gods ogen. Want er is altijd een groter plan. En luister niet naar die stemmen binnenin die je veroordelen of die zeggen dat het niet kan. Maar luister naar de stem van God. Want ik geloof dat net zoals bij Samuel, dat God er staat. En hij roept, Samuel, Samuel, Hester, Wim, Marco, Rick. Hij loopt niet weg. Hij staat er om het gesprek met je aan te gaan en naar je te luisteren. Ik wil graag een gebed voor jullie uitspreken. Dank u wel dat u er staat. Dat u roept. Op dit moment dat u roept, dat u onze naam roept. Dat u ons persoonlijk roept. Bij onze eigen naam. En wij zijn onderdeel van uw plan. Maar boven dat alles zijn wij een geliefd kind van u. En kent u mij tot in het diepst van mijn ziel. In al mijn verlangens, in al mijn teleurstellingen, in al mijn vreugdes. In al mijn pijn. En Heer, ik bid echt, wilt u op dit moment spreken in het verdriet van mensen. Wat het ook mag zijn, of het nou met moederdag te maken heeft, of het met andere dingen te maken heeft, met leeftijd, met positie. Heer, spreek uw waarheid daarin. Heer, en help ons om te antwoorden op de roepstem van u. Luister maar. Hij roept jou. Amen.